Vorige week was het Pasen en vlak daarvoor Goede Vrijdag. En kruis en opstanding zijn ook wel de meest centrale gegevens van ons christelijk geloof. Dus vanochtend willen we daar speciaal bij stilstaan. En we lezen daarvoor 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 1 tot 11. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst daar iets over zeggen. In de jaren 70 van de vorige eeuw verscheen er een merkwaardig boekje, ik heb het hier meegenomen, van een Joodse theoloog. Misschien, ik weet niet of u dat kan zien nou op de camera of op het scherm, maar die man heet Pinchas Lapide en het boekje heet De Opstanding. Ik zei al, hij is een Joodse theoloog, hij is dus geen christen, maar hij verdedigt daarin de lichamelijke opstanding van Jezus. Hij zegt, gezien de gegevens die we hebben, moeten we wel concluderen dat die opstanding echt gebeurd is. En dat is opvallend, want in diezelfde tijd, en eigenlijk nog steeds wel, waren er juist christelijke theologen die aan die opstanding twijfelen. Die zeggen van, nou weet je, het gaat niet om dat een lijk weer levend is geworden. He, maar de boodschap van Jezus gaat door, zoiets. En hij is dus opgestaan, in theologische termen, in de verkondiging. De opstanding ontkennen, dat is eigenlijk iets van alle eeuwen. Dat is al in de eerste tijd van het christelijk geloof een gegeven. In een Griekse, Romeinse cultuur, waarin het lichaam eigenlijk werd gezien als minderwaardig, want het ging om de ziel. Bij Plato vind je dat bijvoorbeeld, een Griekse filosoof. De ziel die zich losmaakt uit het aardse lichaam en dan opstijgt naar een verhevener werkelijkheid. In onze eigen tijd heb je misschien het omgekeerde, niks geen ziel die zich losmaakt. Materialisme zegt van, zodra het lichaam ophoudt met functioneren is alles over en uit. En er zijn ook christelijke theologen die dat beweren. Karel ter Linde is een voorbeeld. De hofprediker, zeg maar, die verschillende leden van het koninklijk huis heeft gedoopt. Nou, hoe moet je daar nou tegenover staan? Weet je, Lapide die zegt dan in dit boekje ook, hij zegt van, weet je, als Christus niet was opgestaan, dan zou de geboorte van de christelijke kerk een groter wonder zijn dan de opstanding zelf. En wat doet hij daarmee? Van hoe kunnen mensen die zo compleet alles kwijt waren, zoals de discipelen na het sterven van Jezus aan het kruis, hoe kunnen die in no time veranderen tot de meest onverschrokken vertegenwoordigers van een nieuw geloof en dat volhouden tot het einde onder de meest grote martelingen en bedreigingen toe? De christelijke wetenschapper Blaise Pascal uit de 17e eeuw, die zei al, ik geloof getuigen van wie de keel wordt doorgesneden. Nou dat. Waarom is het nou van belang, hè, dat Christus werkelijk is opgestaan? Weet je, ik denk dat er maar één antwoord op te geven is, en dat is dat ons geloof door en door historisch is. Het gaat niet over een alternatieve werkelijkheid ver van deze aarde. Maar God is deze wereld binnengekomen. En ons geloof is verankerd in dingen die er zijn gebeurd. Het geloof is niet een betere filosofie. Of een andere moraal. Of een nieuwe levenshouding of iets dergelijks. Of zoals veel mensen vandaag denken, een therapie om gelukkiger van te worden. Zoiets. Nee. Het evangelie heeft echt inhoud. En wat we nu zo meteen gaan lezen, dat is de oudste formule, zou je kunnen zeggen, waarop het geloof gebracht is. Die dateert van enkele jaren na de opstanding, dat Paulus dan deze formule al aantreft. En hij zegt ook, dat is mij overgeleverd en ik geef het jullie weer door. Dit is waar het om gaat, mensen, houd dat vast. Enkele jaren na de opstanding, dat betekent dus we zitten er bovenop. Nou, luister nou mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 en dan vers 1 tot 11. Paulus schrijft daar het volgende. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. En dan komt het. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam van apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven, integendeel. Ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal diezelfde boodschap en door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Tot zover de schriftlezing. Wel, Paulus begint eigenlijk vers 1 direct al met: broeders en zusters, ik maak jullie bekend, ik herinner jullie eraan aan wat je eigenlijk al wist. Want anders zou je helemaal geen christen geworden zijn. Maar het is goed om je het steeds weer te binnen te brengen. Ik heb het jullie verkondigd, zegt Paulus. Hij kwam met een boodschap, met inhoud. Weet je, in veel kerken wordt er heel veel gepraat, maar het is de vraag of het allemaal evangelie is. Het gaat over behoud. Hè? Het gaat over redding. Christelijk geloof, ik zei het net al, is niet een andere moraal of zoiets. Het is een reddingsreligie. Ik heb het jullie verkondigd, zei Paulus, en jullie hebben het ook aangenomen, want je moet er wel ja op zeggen. Je kan het namelijk ook mislopen. Het zijn niet alleen maar woorden, maar je moet erop gaan staan. Paulus heeft hier over een fundament waarop je kan gaan staan. Het is een fundament voor je leven. En je moet het vasthouden zonder het te wijzigen. Want als je dat doet, zegt hij, dan ben je tevergeefs tot geloof gekomen. Je kan alles te grabbel komen. Alles te grabbel gooien. Ik heb het jullie overgegeven wat ik zelf heb ontvangen. En dat is de enige weg. En daarom, wat Paulus hier doet en wat wij ook zouden moeten doen, dat is dus opkomen voor de waarheid. Niet daar een loopje mee nemen, maar gewoon zeggen van, weet je, er zijn dingen, daar moet je niet aankomen. En dat is heel onpopulair in deze tijd. Hè? Er zijn mensen die zeggen van, nou weet je, waarheid, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. En dat is eigenlijk een beetje de heersende filosofie in onze tijd. Iedereen moet het zelf maar uitzoeken. En je wordt gezien als arrogant als je zegt van nee, ik geloof dat er echt iets fout is en goed is. Iets juist is en iets wat niet waar is. Wie ben jij om mij te vertellen wat waar is? Zoiets. Nou, in de Bijbel gaat het wel degelijk over waarheid. En Paulus die zegt hier van ik heb het ontvangen, ik geef het jullie door. En dan komt hij met die formule. He, dat is eigenlijk een standaard formule, die kun je ook zo isoleren. Dat is op allerlei kenmerken van de tekst ook zichtbaar. Dat is iets wat Paulus aangetroffen heeft en wat hij nu citeert. En dan zegt hij van, ik heb het jullie doorgegeven, het belangrijkste wat ik ook heb ontvangen op mijn beurt, komt het, dat Christus voor onze zonde is gestorven zoals in de schriften staat. En dat hij is begraven en op de derde dag opgewekt. En nog een stukje verder. Weet je wat nou zo opvalt? Dat Paulus onmiddellijk zegt van Christus is voor onze zonde gestorven. Hij zegt niks over zijn leven. En dat is toch eigenlijk wel vreemd, zou je zeggen. Want Christus heeft toch een hele tijd hier op aarde rondgelopen. En hij heeft ook mensen beter gemaakt. Hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft onderwijs gegeven. Hij heeft van alles gedaan. En de laatste tijd is er veel aandacht juist ook voor de evangelie. Misschien wel meer dan vroeger. He, als een soort van correctie. In het verleden ging het altijd over kruis en opstanding. En ja, we willen toch ook weten van, en wat heeft Jezus nu geleerd en gedaan? Er zijn mensen in Amerika, heb je bijbels die drukken de woorden van Jezus in rood af. En die noemen zichzelf dan Red Letter Christians. Omdat ze de woorden van Jezus heel serieus willen nemen. Nou, dat is natuurlijk alleen maar te prijzen. Alleen, je moet het daartoe niet beperken. Want als je Jezus als voorbeeld wil nemen, dat is goed, maar dat kan alleen maar als je hem eerst als verlosser hebt aangenomen. Want ook in de evangelie Dus niet alleen maar bij Paulus en bij de andere brieven in het Nieuw Testament, maar ook in de Evangelie zie je dat Jezus over zichzelf spreekt als de weg, de waarheid en het leven. Of de Zoon des Mensen is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Of was het niet zo dat de Christus moest lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan? Dat gaat allemaal over, ja, over dat grote gebeuren van Golgotha waarin Jezus zichzelf gegeven heeft. Want dat was het belangrijkste. Daarvoor is hij uiteindelijk gekomen. Je zou kunnen zeggen, zijn hele leven op aarde was een voorbereiding en een toeleiding naar dat gebeuren op Golgotha. Jezus zegt in het evangelie van Johannes bijvoorbeeld, van het zaad moet in de aarde vallen en kan dan pas veel vrucht dragen. En daartoe, zegt hij dan, daartoe ben ik in dit uur gekomen. Daar gaat het om. Waarom leg ik daar nu zo'n grote nadruk op? Wat Paulus hier ook zegt van Christus is gestorven voor onze zonden. Omdat er mensen zijn, christenen zijn, of mensen die zich christen noemen, die dat glashard ontkennen vandaag. Weet je, het kruis, het offer voor onze zonden is onze enige weg terug naar God. En God heeft deze weg uitgekozen om weer die toegang te maken. Maar vaak wordt er vandaag een karikatuur van gemaakt en dan spreken mensen bijvoorbeeld van cosmic child abuse. En wat ze daarmee bedoelen is van, weet je, kindermishandeling is natuurlijk heel erg, maar kindermishandeling op kosmische schaal, dat is nog veel erger, want dan zou God zijn zoon hebben gestraft voor de zonde van de wereld. Een afschuwelijke karikatuur, maar je vindt hem tegenwoordig steeds vaker. Ik citeer nu even. Rob Bell is een Amerikaanse theoloog, heel populair, ook in Nederland. Ik citeer van de website Lazarus.nl, wordt gesponsord door de EO. Moet je horen wat hij durft te zeggen over het offer van Christus. Rob Bell. God hoeft niemand te doden om blij te zijn met de mensheid. Wat voor God zou dat zijn? Verschrikkelijk, afschuwelijk. Het verhaal van Jezus die sterft aan het kruis als een daad van opoffering is vaak verteld op zo'n verteld en begrepen op zo'n manier dat het primitief en barbaars schijnt. Een onschuldige man die geëxecuteerd wordt, dat is uiteraard buitengewoon primitief en barbaars. Maar de waarheid is dat het verhaal zoals wij het lezen eigenlijk een gigantische sprong voorwaarts is. Het is een verhaal over een mensheid die groeit in volwassenheid met achterlating van het idee dat God bloed nodig heeft. En dan gaat hij verder over de offers, heel die offerdienst van het Oude Testament. Wat allemaal niet nodig was, een misverstand. En in het Nieuwe Testament volgens hem wordt dan duidelijk van, dat was helemaal niet wat God wilde, dat heeft niks mee te maken. En Jezus kwam iets heel anders doen, namelijk op zijn manier laten zien wat voor leven God voor de mensen bedoelt. Wel, ik denk dat je het evangelie niet groter kunt ontkrachten dan op deze manier. Weet je, zonde wordt in de Bijbel gezien niet als ja, een vervelend misverstand of zoiets. Iets waar mensen helaas in terechtkomen, maar ja, God moet daar dan overheen kijken. En zonde is iets wat scheiding brengt tussen God en ons. En daar moet worden weggedaan. Weet je, ik wil proberen om dat duidelijk te maken met een vergelijking. Ik ben hier vanochtend gekomen in een auto die ik geleend heb. Wij hebben zelf geen auto, maar gelukkig heb ik een hele vriendelijke buurman en die zegt van je mag hem lenen zo vaak je wil. Nou, anders kun je helemaal in Maassluis niet komen tegenwoordig met de trein vanuit Hout. Stel nou dat ik die auto in de prak rij zo meteen. Dan moet daar wat mee gebeuren. Die auto is kapot, die moet gemaakt worden. Iemand moet dat betalen. Nou zou ik kunnen zeggen, nou, ik heb hem geleend, ik betaal dat natuurlijk. Of die buurman zegt van, nou weet je, jij bent maar een dominee, je verdient niet zoveel, hè? Dat is niet waar hoor. Maar ik betaal het wel. Hè? Of we doen sam-sam. Maar het gaat niet zomaar weg, iemand moet betalen, ja? Nou, dat is een voorbeeld uit de materiële sfeer. Nou, laat ik een voorbeeld nemen uit de morele sfeer. Stel, er is een dronken chauffeur en die rijdt een kind dood. Het is heel ernstig wat er dan gebeurd is en hij komt voor de rechter. En de rechter die ziet hem daar zo zitten en die zegt van ik zie dat het u heeft aangegrepen. En weet u, zult u het nooit weer doen? Nou, dan laat ik u nu gaan, zonder enige straf. Dan hebben wij allemaal het idee, het gevoel van daar klopt iets niet. Er zou iets tegenover moeten staan, hoe dan ook. Ja, toch? En nou God, er is tegen Gods heiligheid gezonden. God die de bron is van alle leven, hè, van alle goed. En zonde, dat is iets wat het leven kapot maakt. Zonde leidt tot de dood. Zonde past totaal niet bij wie God is. Hoe gaat dat dan weg? Moet het dan zomaar weggaan? Zoals die kapotte auto zomaar weer heel is? Zo werkt dat toch niet? En dan zegt God van, weet je, ik zie dat jullie het nooit zouden kunnen betalen. Maar het moet wel weg. En dan zegt God, ik neem het zelf op me. Hij betaalt zelf de straf. Weet je, we staan hier voor een geheim. Het is nooit helemaal doorzichtig te maken. Maar het is wel duidelijk dat de God die dat ervoor over heeft, die zelf in het krijt treedt, dat God is die vol is van liefde voor mensen. En als je wil weten wat dat betekent, dan moet je naar het kruis kijken. Weten dat het God zelf alles heeft gekost, die liefde. En dat begrijp je natuurlijk nooit als je niet ook tegelijkertijd gelooft in de drie eenheid. Dat Vader en Zoon en Heilige Geest ook van alle eeuwigheid één waren. En dat die eenheid nooit gebroken had kunnen worden. En toen gebeurde het wel uit liefde. Dat is het grote verhaal. God straft niet een onschuldige derde partij. Maar hij neemt het zelf op zich. En dat is wat Paulus hier zegt. Van, ik deel jullie mee, hè, en je moet het vasthouden, ik heb het ontvangen en ik geef het door dat Christus is gestorven voor onze zonde, zoals het in de schriften staat. En dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals het in de schriften staat. Dat begraven, dat wil zeggen, het was zeker, er was geen twijfel over dat hij dood was. Hij ging in het graf als een lijk dood. En die stille zaterdag die daar volgde op de Goede Vrijdag, is de donkerste dag letterlijk in de hele menselijke geschiedenis. Maar het evangelie is dan dat hij juist op de derde dag ook is opgewekt en dat het graf leeg was. Naar de schriften staat het twee keer. Naar de schriften, al die boeken van het Oude Testament die een God laten zien, die het niet laat zitten bij ellende, maar die redt uit alle nood en dood. Je zou allerlei teksten kunnen zoeken, en dat wordt in het Nieuwe Testament ook wel gedaan, die dat laten zien. Psalm 16 bijvoorbeeld, dat God zijn heilige geen ontbinding laat zien. Of in Hosea 6 zie je van dat God zijn volk heeft geslagen, maar op de derde dag zullen zij herleven. Of in Ezechiël 37, dat dal van dorre doodsbeenderen, die dan allemaal weer samenkomen en opstaan tot een machtig leger. En de Joodse, de rabbijnse traditie heeft het ook altijd gezien als opstanding. Ja, maar dan van een heel volk, hè, van Israël, dat opstaat tot een nieuw leven. Maar hier wordt het toegepast ook op Jezus, want het is het grote verhaal van de Bijbel. Je moet niet alleen maar de teksten zoeken, maar het grote verhaal van God gaat verder waar de menselijke mogelijkheden compleet zijn afgesneden. Hij is opgestaan en hij is verschenen, staat er dan. Weet je, die verschijningen van Jezus, dat gaat over getuigen, hè? Getuigen die het gezien hebben, dat is wat je doet voor de rechtbank. De rechtbank die is niet geïnteresseerd in van, vond u het ook zo erg? Hè? Of wat voelde u daarbij, of iets dergelijks? Maar wat heb jij gezien? Wat heb je gehoord? Wat zijn de feiten? Daar gaat het over. Is het waar of niet waar? En Paulus zegt van, nou, ik heb een hele rij getuigen. Hè? Christus is verschenen aan Kefas, hè, Petrus. En aan de 12 leerlingen en toen aan 500 broeders en zussen tegelijk. He, en merendeel zijn nog in leven, je kunt het ze gaan vragen. En dan nog aan Jacobus en nog eens aan alle apostelen en tenslotte ook aan mij. Een hele serie getuigen. In Handelingen hoofdstuk 1, daar lezen we dat Jezus na zijn opstanding vele keren zich getoond heeft aan zijn leerlingen met vele kentekenen staat erbij. He, om te laten zien, ik ben het echt. He, en ik ben er weer, ik leef weer. Verheerlijkt, anders en tegelijkertijd dezelfde Heer. Paulus zegt van, het laatst is hij ook aan mij verschenen, misboksel dat ik ben. Eigenlijk staat daar het woord, ik ben te vroeg geboren. Te vroeg geboren, je zou kunnen denken van hij is te laat geboren, want hij was de laatste in de rij van die getuigen aan wie Jezus verscheen. Maar je moet bedenken van die andere discipelen, apostelen, die hebben jarenlang een voorbereiding gehad in Jezus' omgeving verkeerd. En die waren dus klaar om de wereld in te gaan met die boodschap van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En dat hij is opgestaan. En Paulus, die had al die voorbereiding niet gehad. En opeens stond hij ervoor. Misbaksel, te vroeg geboren, niet getraind. Volkomen onverwacht greep God in. Maar weet je, Paulus zegt van zichzelf, misschien was ik wel de meest onwaarschijnlijke figuur, maar God heeft mij genade gegeven. En als Paulus gered kan worden, dan kan iedereen gered worden. Jij ook. Ik ook. Dan is er voor niemand geen hoop meer. Ik denk dat Paulus een leven lang een trauma gehad heeft, wat hij hier ook zegt, dat hij de gemeente van God eerst vervolgd heeft voor zijn bekering. En misschien is dat ook wel het geheim van zijn ijver, dat Gods genade dus aan hem niet vergeefs is geweest. En dat hij meer gewerkt heeft, zoals hij hier zegt, dan alle andere apostelen. Die genade is niet vergeefs geweest. Er staat het woord kenos in het Grieks en dat woord komt 4 keer terug hier. Of dat is 4 keer in het hoofdstuk hier zo. De vraag die we kunnen stellen is van, is het mogelijk dat Gods genade vergeefs is? Misschien ook in jou of in mijn leven. God heeft zich er laten zien, hij heeft van allerlei dingen gedaan en je doet er niks mee. Is dat mogelijk dat God je aanspreekt, geroepen heeft, toegerust heeft en je laat het gewoon liggen? Paulus zegt, die opstanding die is praktisch, hè? Die geeft ons leven zin. Want hij zegt dan, en wat verder dan waar wij gelezen hebben, in vers 14, als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 2 keer kenos. Hè? 2 keer zonder inhoud, zinloos. Hè? Als Christus niet is opgewekt, vergeet dan dit hele verhaal. Ga dan niet door om jezelf progressief christen te noemen of zoiets. Zeg dan gewoon, ik geloof er geen bal van. Hè? Ik heb een heel andere filosofie aangenomen. Maar nu, zegt Paulus, nu zijn jullie geroepen en ingeschakeld in Gods koninkrijk. Want dat woord kenos komt nog een keertje terug, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, in vers 58. Daar zegt hij, geliefde broeders, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn, nooit kenos zijn. Als Christus is opgestaan, dan is het allemaal niet vergeefs. Maar in tegendeel, dan gaat het ergens naartoe. En jouw inspanningen en die van mij, waar je ook maar geroepen bent, hè, of je nou in een kantoor werkt, of in een winkel, of op de universiteit, of dat je thuis bent bij de kinderen, het maakt niet uit. Het heeft zin omdat Christus is opgestaan. Dat is het evangelie van kruis en opstanding. Van Goede Vrijdag en van Pasen. Het gaat niet alleen maar over evangelisatie of zoiets, maar het gaat over het koninkrijk in zijn volheid. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Zo prediken wij, zo zijn jullie tot geloof gekomen. Dat is het evangelie. God neemt de geschiedenis serieus. God neemt jouw leven en mijn leven serieus. En hij gaat door met zijn werk in deze wereld, tot deze wereld totaal vernieuwd is. Dat lied wat we net hoorden, voor de verkondiging nog, over een tuin die bloeit rond het open graf, dat is waar het over gaat. Het graf is open en de wereld mag uitzien naar een totale vernieuwing. En jij en ik mogen erbij zijn. We hoeven het alleen maar aan te nemen en vast te houden. In Jezus' naam. Amen.